Welkom bij een nieuwe aflevering van Almere Divisie, de podcast. Zoals altijd vanaf de 8e verdieping van de WTC-toren in het centrum van Almere. Vandaag een iets kortere aflevering. Twee gasten aan tafel. Normaal gesproken altijd een speler uit de selectie aanwezig aan tafel. Alleen de wedstrijd tegen RKC van donderdag wacht. En dus moet de focus volledig op die wedstrijd liggen. Helaas dus geen speler nu aan tafel. Wel twee mooie gasten aan tafel hier bij EasyFM. Oud profvoetballer Paul Kwast uit Almere en oud citywatcher en tegenwoordig politicus van Leefbaar Almere, Jeroen Oosterheert. Welkom heren. Paul, jij speelde in het verleden onder andere voor Almere City, voor FC Volendam. Dat was de tegenstander van afgelopen zondag tegen Almere. En natuurlijk bij RKC, de tegenstander van komende donderdag. Zijn dat nou nog wedstrijden waar jij met buitengewone belangstelling naar kijkt, dat soort potjes?
Eerlijk gezegd niet, maar ik wist dat ik hier aan zou schuiven. Dus ik heb wel even gekeken afgelopen zondag was het.
Zondag. Pasen.
Ja. Dus nee, dat zijn niet de wedstrijden waarvoor ik ga zitten.
Nee. Kijk je nog veel voetbal wel of niet?
Ook niet meer zoveel. Champions League, leuke Champions League wedstrijden, die kijk ik nog. Hè. Real Madrid, Barcelona, Bayern München. Dat vind ik echt leuk om naar te kijken, omdat het niveau gewoon zeer hoog is. Maar voor de rest kijk ik eigenlijk weinig voetbal. Ja. En donderdag zou ik eigenlijk wel naar de wedstrijd gaan. RKC Almere City. Alleen helaas zit ik in het buitenland, dus dan kan ik niet.
Oké, naast je zit Jeroen Oosterheert. Jullie zijn wel oude bekenden van elkaar, hè? Jeroen, jij hebt natuurlijk jarenlang Almere City gevolgd voor de Almere Vandaag destijds.
Ik ken Paul van daarvoor. Toen werkte ik ook bij Almere Vandaag. En Paul kwam natuurlijk uit Almere. Die is hier als klein paaltje begonnen. En toen was hij geblesseerd. Toen was je niet groot. Toen speelde je bij Willem II en toen raakte je geblesseerd. En toen heb ik een uur, anderhalf uur met je aan de telefoon gezeten. Toen was het echt net gebeurd met je knie. In de tijd met Co-Adriaanse Champions League in die periode. En een pagina groot verhaal gemaakt. En sindsdien volg ik hem in ieder geval. Ja. Hij zal mij wel weer niet meer herkennen.
Jawel.
Maar sindsdien volg ik Paul al.
Ja. Hij heeft natuurlijk een hele geschiedenis, met name met zijn knie. Ja. Maar dat vertelde hij net ook. Hij heeft gewoon de hele jeugdopleiding van Ajax doorlopen. Ja. Hè? Echte Ajax ziet.
Ja, hij was in die fase. Mensen van onze leeftijd die hier opgegroeid zijn. Je had er een aantal hier in de stad rondlopen. Almere was nog niet zo groot. Dus je had al een aantal jongens die staken er bovenuit. En Paul was er daar één van. Die wist van die voetbal bij Ajax.
Ja, want hoe was dat in de jeugdopleiding, want je hebt hem eigenlijk helemaal doorlopen, maar je hebt net niet uiteindelijk het stapje naar Jong Ajax en het eerste kunnen zetten. Hè? Want je had nogal wat gevestigde namen voor je, heb ik begrepen.
Ja, dat klopt inderdaad. 11 jaar in de jeugd gezeten. Vanaf de E2 had je toen tot de A1. En toen was Louis van Gaal en Danny Blind waren technisch hoofd van de jeugdopleiding. En wat ik had gehoord, is dat Danny Blind wel wilde dat ik doorging. Maar Louis van Gaal, die was daar niet mee eens. En op dat moment waren mijn concurrentie Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen en Philippe Louis. Dus ja, dat waren ook niet de minste.
Ja, dus hadden ze wel goed gezien.
Dat hadden ze achteraf wel goed gezien, denk ik. Ja.
Maar geen schande. Ja, Danny Blind niet.
Nee. Nee, dus dat was wel een pittige concurrentie. En Urbi Emanuelsson had je toen ook nog trouwens.
Ook linksback.
Linksback, linkshalf. Want in je jeugd was jij geen linksback.
Jawel. Ja. Ik begon inderdaad in de E2 als linksbuiten. Maar toen zakte ik zo terug via linksmidden naar linksachter toen in de A1.
In de A1, oké. Okay.
Ja. Nou, en daarna een heel traject doorlopen. FC Volendam geweest, Willem II geweest. Almere City FC en dan RKC, waar je het hoogtepunt in je carrière beleefde met die waanzinnige promotie in 2019, hè, uit bij Go Ahead Eagles. Maar jij bent dus sinds een paar jaar gestopt. Hè? Dat was in de zomer van 2021, hè, dat je de knoop definitief hebt doorgehakt.
Ja, klopt. Ja, mijn dochter is 2,5 jaar, dat zei ik ook net. Dus dat is de toen ik haar kreeg, stopte ik ook met voetbal. Dus dan weet ik ongeveer dat ik ben gestopt.
Ja, en vond je dat nou lastig om te stoppen? Want jij bent volgens mij wel een jolige jongen en je houdt van de sfeer in de kleedkamer. En je bent natuurlijk helemaal gek van het spelletje. Was het nou moeilijk voor jou om te stoppen?
Ja, was zeker wel lastig. Ja. Op het begin, als je jong bent, dan ben je heel erg gefocust op je carrière. En hoe ouder je wordt, dan ga je toch een beetje meer op de automatische piloot. En ga je meer genieten van wat je hebt. En zeker toen ik na mijn 4 jaar blessure leed, dat ik weer terugkwam in het profvoetbal. Toen was ik echt zo aan het genieten van elke dag eigenlijk. Ja. Los van het feit dat het wel alsnog mentaal was met mijn knieën. Die ik altijd elke dag wel in de gaten hield.
Ja, dat was bij Almere, toch?
Ja, bij Almere, ja.
Toen Fred Grim je weer terug heeft gehaald.
Ja, ja. Een soort van tweede carrière. Ja, ja. Profcarrière. En, ik vond het wel altijd lachen om gewoon grappen te maken in de kleedkamer met een aantal mensen. En bijvoorbeeld bij Almere was het ook met Agiel vooral samen, weet je wel.
Die loopt er nu nog steeds, hè?
Ja, die loopt er nog steeds, ja.
Keeperstrainer en trouwens tegenwoordig reservekeeper, hè?
Hij werd gewoon weer genoemd, hoor, door de stadionspeaker.
Ja. Is hij gewoon reservekeeper?
Ja, er zijn twee keepers geblesseerd momenteel. Dus,
dus wie weet.
Rug nummer 29. Ja. Maar die was er ook niet vies van een beetje kleedkamerhumor.
Agiel was ook echt lach, hoor. Ja.
Maar dat mis je dus het meeste, eigenlijk wel, weet je, die kleedkamerhumor?
Nee, je bent gewoon, echt... Elke dag ben je met die jongens. Hè? En als je dan 4 jaar bij zo'n club speelt, bijvoorbeeld mijn laatste club was Almere City of RKC. Dan bouw je zo'n band op met spelers die daar ook zo lang zitten. Dus ja, en je ziet elkaar elke dag. En dat valt gewoon in één keer. En in één dag valt het gewoon weg, weet je wel. Ja, je zit dan opeens gewoon thuis.
Ja, dus, dan komen de muren op je af.
Ja, nou, ik had toen ook nog die kleine erbij. Dus ik ging gewoon opeens van in de spotlights naar zeg maar een echte huisvader opeens.
Flesje geven en luisteren.
Ja, zit je daar, weet je wel. Ja.
Maar je deed er ook wel dingen erbij nog, naast het voetbal.
Nee,
beetje vastgoed zus, beetje zo.
Ja, ik had wel huizen die ik dan verhuurde. Maar goed, daar ben je niet dagelijks mee bezig. Dus dat klopt inderdaad. Maar het was wel mentaal... Wel zwaar, even een periode.
Ja, want jij stond ook wel een beetje te boeken als altijd een van de gangmakers altijd in de kleedkamer, toch?
Ja, ik vond altijd wel leuk om een grapje uit te halen, inderdaad. Ja.
En hoe zou je die voetbalhumor dan het beste kunnen omschrijven? Voor mensen die dat niet dagelijks in zo'n kleedkamer zitten.
Hoe kan je dat? Hoe bedoel je?
Cynisch, flauw, prikkelend.
Of keihard, of heel kinderachtig juist. Noem eens een heel mooi voorbeeld van wat jullie gedaan hebben. Je hebt vast wel wat anekdotes.
Ja, wel zeker. We namen vooral Agent Fase in de maling. En dat hadden we na kerst hadden we zo'n kerstboom. Die lag daar zeg maar, bij de prullenbak. Die hadden we zijn autosleutel gepakt. En hadden we die kerstboom in zijn auto gedaan. Maar wat doet hij nou? Hij trekt die kerstboom ook nog aan de verkeerde kant eruit, zeg maar, tegen de naald in. Ja. Dus hij had allemaal naalden in die boom, weet je wel. Dus ja,
klassiekers, inpakken van de auto, slagroom erop, nail erop.
Ja, dat stond je natuurlijk ook allemaal te filmen tegenwoordig met die cameraatjes.
Dan Mario Bilater, die was veel aan het filmen. Dus was ook zo'n clown, noem ik het bijna op een goede manier, hoor. Ja. Ook gelachen. Of ik kan me nog herinneren dat ik Agent Fase zijn auto had ik in het stadion gereden. Maar die gingen gewoon echt net niet in, net wel in, zeg maar. Weet je wel
even zijn sleuteltjes gepakt.
Ja, door de hoofdingang zo naar binnen gereden bij het kantoor, zeg maar. Dus dat soort dingen vond ik wel altijd lachen.
Ja, Agent Fase is natuurlijk nog altijd de eerste doelman van RKC. Hè? Daar heb je dus nog goed contact mee ook. Hè? Want we zaten net eventjes voor gesprekje en toen belde die eventjes. Dus jij bent helemaal up-to-date over RKC. Daar kun je ons zo meteen alles over vertellen.
Ja, daar kan ik veel over vertellen.
Ja. Jeroen, die voetbalhumor, kan je dat wel waarderen?
Ja, ik hou daarvan. Ja, weet je, kijk, bij voetballers is het onderling, je hebt een bepaalde grens. He, weet je, als het persoonlijk wordt, of je komt een familie, of je komt, dan ga je een grens over. Maar af en toe een auto op wielen zetten, weet je, mijn auto heeft ook wel eens verkeerd geparkeerd gestaan, weet je, dat ik denk, hoe komt hij daar terecht? Ja, dan hadden 4 van die voetballers die auto opgetild en hem tussen 2 paaltjes ingezet. Ja, kom er maar eens uit. Ja. Dus dat lukt niet. Een bidon in plaats van dat er drinken in zitten. Zit er shampoo in? Of in plaats van je shampoo zit er tijgerbalsem in? Ja, dat zijn van die kleine dingetjes. Heel flauw, hoort erbij. Ja, ik hou ervan. Ja.
Hey, maar Paul, je viel dus eigenlijk wel een beetje in een zwart gat, hè? Kunnen we dat stellen? Nadat je gestopt was?
Ja, ik denk het wel, ja. Ja, dat kan je wel zeggen.
Ja, maar je bent niet helemaal gestopt met voetbal, want je bent ook nog wel teruggekeerd op amateurniveau bij je oude liefde Ajax.
Ja, klopt, ja. Ajax had eigenlijk contact met mij opgenomen en die wist dat ik was gestopt. Dus dan willen ze die jongens met Ajax DNA willen ze graag weer koppelen aan de club. En dat begon dan in de zaterdag 1 als voetballer. En dan bieden ze je ook kansen om door te groeien, om een aantal cursussen te doen. En eventueel voor het trainerschap te gaan bijvoorbeeld. Of andere functies binnen Ajax.
Ja, en ben je daarop ingegaan? Gegaan?
Nee, daar ben ik eigenlijk niet op ingegaan. Dat vertelde ik jou ook net van op het begin dat ik in een soort van in het zwarte gat zat, wilde ik eigenlijk even gewoon mijn hoofd leegmaken. Even gewoon niet niks met voetbal te maken hebben. Ik ben dan toch wel gaan voetballen om zeg maar fysiek niet ook in het zwarte gat te vallen. Dus om wel gewoon...
Dikke pens te krijgen.
Ja, precies. Om dus wel gewoon een beetje af te bouwen.
Ja.
En toch een beetje contact te houden met jongens.
Ja. Hey, maar was dat wennen dan in één keer op amateurniveau? Want je bent natuurlijk topsportklimaat gewend. En die jongens, want je speelt nu in het derde team hè, van Ajax.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat het heel anders aan toe gaat. En, ja, was dat wennen?
Ik had toevallig ook een laatste interview. En dat was die kop van... Ik weet even niet meer hoe ze heten, die journalisten. Maar haar kop was, Paul Kwasten kan niet wennen aan bier en friet na de wedstrijd. Dus dat vond ik wel grappig. Dus,
dat is gewoon echt de praktijk van het amateurvoetbal.
Ja, ja, dus ja. De volgende dag of de volgende wedstrijd kwam ik in de kleedkamer.
Zijn er vier
staat er een bakje friet en Heineken op mijn plekje.
Ja.
Dus ja, ik vind het echt...
En waarschijnlijk wordt er ook nog een sigaretje bij
opgestoken. Ook nog, ja. Gewoon echt nog geen minuut na het fluitsignaal zitten ze al te paffen, ja. Weet je wel. Ja.
En jij, wat doe jij?
Hij is gewoon, hij moet drie keer scoren en 4 assists geven per wedstrijd. En anders speelt hij niet meer.
Nee, het is wel echt enorm gezellig hoor. Dat wel, maar ja. Het blijft... ik ga er niet in mee. Ik weet niet, dat zit gewoon niet in me om dan... Nee. Ja.
Ja, wel mooi. Hey, en ja... Je hebt dus eigenlijk niet echt de drang om weer terug te keren richting het betaald voetbal?
Nee, voorlopig niet. Nee.
Want hoe kom je dan nu tegenwoordig, behalve dan dat voetbal op amateurniveau bij Ajax, je tijd door?
Ja, vastgoed is een heel groot woord hoor. Ik ben niet zoals Leslie Bambergen bijna. Misschien,
misschien af en toe even advies inwinnen bij Leslie Bambergen.
Ja, nee. Maar ik verhuur een aantal huizen en daar wil ik eigenlijk mee doorgaan. Ik heb die huizen ook... in eigen beheer gebouwd. Dus ik koop een stuk grond en dan realiseer ik daar een huis op. En dat vind ik heel erg interessant om te doen.
Ja, in Almere?
In Almere, ja. Ja.
Kijk, dus, Paul heeft er op een handige manier gebruik van gemaakt als Almere. Hè? Die heeft natuurlijk een mooi salaris meegekregen, is gegroeid en heeft gekeken van wat zijn kansen in onze stad, waar kan ik wat mee doen? Nou, vastgoed, huizen bouwen is een mooie kans in Almere geweest. Ja. Als je dat in een bestaande stad had gedaan, had dit niet zo makkelijk geweest voor Paul om hier wat mee te doen. Hij heeft gebruik gemaakt van de kennis en kunde, vergeet zijn vader niet, die ook een achtergrond in het bouwen en stapelen van stenen heeft. Die weet hoe ze daarmee om moeten gaan. Ja. Ja, ik vind dat mooi.
En al die huizen zijn eigendom van jou, maar je ontvangt gewoon elke maand een goede som aan huur, zeg maar.
Klopt, ja, ik verhuur ze, ja.
Ja. Dus, en je wil dat ook gaan uitbreiden, zeg maar, jouw vastgoedportefeuille.
Ja, ik wil nu in Vogels heb je nu toevallig kavels, dus daar zit ik nu te kijken om daar weer een project te beginnen volgend jaar.
Ja.
Ik bouw mijn huis betaalbaar in Almere. Hier is het levende voorbeeld dat het kan. Ja. Ja, ik vind het mooi om te zien, toch?
Ja.
Weet je kunt ook gewoon gaan zitten en denken, nou, laat maar gaan. Weet je, nee, je doet er wat mee. En
nou, of het betaalbaar is, weet ik niet.
Nou ja, weet ik ook niet. Maar dat weet je, alles wat...
Paul heeft natuurlijk wel redelijk goed verdiend in het betaald voetbal.
Nou ja, weet je, worden ze verhuurd? Dus ja, dan is het betaalbaar. Ja, dan is het betaalbaar.
Dat is eigenlijk het enige voordeel van mijn blessure leed toen dat ik 4 jaar uitgeschakeld was. Was dus inderdaad dat ik me ging verdiepen in het bouwen van huizen. Of in ieder geval in het bouwen van een huis. En uiteindelijk heb ik daar nu wel voordeel van.
Ja. Ja. Hey, en je blijft dus gewoon fit. Maar naast het voetbal heb je een nieuwe passie, hè? Vertelde je net ook eventjes.
Ja, klopt. Ik had altijd een passie voor ijshockey. Ik ben half Tsjechisch, dus ik heb dat meegekregen vanuit mijn jeugd.
Tsjechische moeder?
Ja, Tsjechische moeder. Dus ja, ik keek dat altijd naar WK's van Tsjechië. En destijds waren ze ook natuurlijk heel erg goed met Jaromír Jágr bijvoorbeeld. Dus ik dacht, als ik stop met voetbal, dan ga ik ijshockeyen. Alleen ik had me ingeschreven bij Amstel Tigers. Alleen stond de wachtrij van 1,5 jaar. Dus uiteindelijk nu, 2 maanden geleden denk ik, ben ik voor het eerst het ijs opgegaan. Helemaal niet wetende of ik het eigenlijk echt goed kan. Maar goed, het blijkt toch dat ik wel een beetje talent heb. Dus,
zit in je DNA.
Ja, misschien wel. Dus, maar nee,
maar ik kon je,
al die tijd dat je voetballer bent geweest, hoe vaak schaats je dan?
Ja, heel weinig. Maar als er ijs lag...
In Tsjechië?
Nee, nou, oh. Ook, ja, natuurlijk.
Dan mocht je waarschijnlijk niet eens schaatsen van de voetbalclubs.
Nee, klopt. Officieel mocht je niet eens schaatsen.
Als het weerwater bevroren was, ging je toch op het weerwater schaatsen?
Ja, klopt. Ja, ik heb vaak op het weerwater gestaan, ja, klopt. Ja. Maar ja, de laatste paar jaren hadden we geen ijs meer, hè, bijna.
Vroeg. 2-3 jaar geleden of zo, voor de laatste keer? Ja, toen was je meer in de voetbalcarrière nog bezig. Toen zat je bij Almere City.
Ja, klopt. Ja.
Maar nu ambieer jij gewoon een tweede sportcarrière, gewoon naar ijshockey. Hoe ver kan je komen dan in de ijshockey weer? Amstel Tigers?
Ja, dat moeten we kijken. Ze zijn wel kampioen geworden.
Deze week of vorige
week? Ja, vorige week, volgens mij. Dus dat is al een goede impuls die ik ze heb gegeven toen ik daar kwam, hè.
Nee, maar welk team zit je nu dan?
Ik zit nu in AT8, dus dat is voor de lam en de blinden, zeg maar.
Nee, je gaat je opwerken.
Ja. Ik hoorde wel echt verhalen van, in alle bescheidenheid, zeg ik dit, dat ze niet geloofden dat ik nog nooit had geijshockeyd. Okay. Dus ik probeer gewoon zo hoog mogelijk.
Dus je gaat nu heel veel trainen daar?
Ik ga wel veel ijstijd pakken, ja.
Ja, mooi man. Zie je, het zit Jeroen, tweede carrière voor Paul Kwast als ijshockeyer.
Paul, hoe oud ben je nou?
Ik ben 39.
Ben voorzichtig met jezelf.
Ja,
voorzichtig. Je hebt al een keer 4 jaar stilgezeten. IJshockey, die schaatsen zijn scherp. Doe voorzichtig met jezelf.
Ja, zal ik doen.
Paul, we willen zo meteen alles weten over RKC. Jeroen, hoe ben jij de paasdagen doorgekomen?
Tweede paasdag bij mijn zusje in Weesp. En eerste paasdag op de tribune.
Bij Almere City,
hè? Bij Almere City tegen Volendam.
Trouwe seizoenkaarthouder.
Zeker weten, ja. Samen met Vincent Schot. Die kennen jullie ook nog wel. Oud chef van mij bij de Almere Vandaag. Hebben we het voetbal gekeken. En zijn twee zoons.
Zong jij nou op een gegeven moment ook in de tweede helft naar die supporters van Volendam?
Ik zat daar met Vincent over te praten en ik zeg, nou, nu is het genoeg. En Vincent zegt, nee, we moeten doorzingen.
Zij gaan degraderen op de tekst van Gloria in Excelsis Deo.
Ja, het kerstliedje met Pasen. Ja. Nee, ik heb wel meegezongen. Ja.
En toen? Toen
kwam die 1-1. Ja. Ja, dat hing ook wel een beetje in de lucht. Maar kijk, dat is ook weer een onderdeel van de voetbalhumor. In zo'n vol stadion. Jonge jongens die scanderen dat. Dat hoort erbij. Ja. Weet je, het is geen
hier. Moet niet te moeilijk over gedaan worden.
Vind ik. Weet je, en ik snap het wel.
En altijd beter dan dat ze elkaar te lijf gaan.
Kijk, er werd op een gegeven moment ook met bier heen en weer gegooid. Dat vind ik dan weer zonde.
Ja.
En dat hoeft van mij niet. Weet je, en je moet ook op een gegeven moment, als je het 3 minuten hebt gedaan, stop ermee. En kijk, en het voetbalhumor is dan net even treiteren. Ja. En ja, daar moet je ook tegen kunnen. Hoort ook in een stadion. Kan gebeuren. Als je dan maar niet te ver gaat. Kijk, bij mij ligt de grens altijd bij geweld of fysieke dingen. Dus ja, je moet ergens tegen kunnen.
Nou, gelukkig hebben we daar weinig mee te maken. Of bijna helemaal niet in Almere tot dusver in dit Eredivisie seizoen.
Zeker, ja, zeker.
Maar daar wil ik wel even ook iets over zeggen. Want we worden wel allemaal heel erg soft daarin, inderdaad. Want ik vind ook gewoon, kijk, als ze wat scanderen, dan moet je daar gewoon tegen kunnen, weet je wel.
Ja.
En ook als ze vroeger dan een bekertje bier op mijn land. Ja, wat maakt mij dat nou uit, weet je wel? Ga dat niet gewoon die hele wedstrijd staken? Dat slaat echt helemaal
nergens. Ik heb het idee dat het nu iets minder strikt is. Want ik zag afgelopen weekend ook wel bekers bier op het veld komen.
Die is dan weer wat minder strikt. Ja. Maar als je een bal tegen je kop krijgt, wordt er meteen afgefloten.
Zoals?
Bij de keeper, weet je.
Radlinger, hè?
Bij Radlinger, maar ook langs de zijlijn kreeg ook een keer iemand een bal tegen zijn hoofd. En meteen
dat afluiten. Is nieuw.
Dacht ik, nou kom op jongen, wees blij dat het geen 3 graden en een oostenwind is. Want dan doet het echt pijn. Ja, een bal tegen je hoofd.
Maar het wordt allemaal erg soft.
Dus dat vind ik ook een beetje. Weet je, en ook met roepen en scanderen.
Een beetje plagerig liedje moet kunnen.
Vind ik wel. Maar ik snap ook dat sommige mensen van dat hoort niet, dat past niet. Maar ja, kom op.
Ja. Ik had vroeger lange haren, hè? Toen bij Volendam ook nog.
Dat is jouw meisje zeker, of niet?
Nee, laat je tieten zien of zo, weet je wel. Maar dat vond ik alleen maar mooi, weet je wel. Dus
dat hoort erbij.
Dat is een bekende. Alle spelers met lang haar.
Staartjes.
Ja, geweldig. Ja. Hey, Jeroen, vorige week zat de algemeen directeur hier, John Bes en Johan Hansma, de technische. John Bes ontvouwde even de bouwplannen voor het Jammerstadion. Komende zomer hopen ze dan eindelijk te gaan bouwen. Hè? Kon het verhaal jou een beetje bekoren van John?
Want dat betekent dat er volgend jaar meer mensen in het stadion kunnen zitten. En dat gun ik iedereen. Want
we gaan naar 6, hè?
Ja, want het is gezellig.
6.000.
En het is een mooie plek en er wordt leuk gevoetbald en de sfeer is goed. Dus dat gun ik iedereen. Ik vroeg me alleen wel af. Ik vind het jammer dat ze er nog niet zijn. Dus ik wil het daar eigenlijk ook bij laten. Want ik hou er niet van om over ze te praten. Ik praat liever met ze. Waarom die 8 dan niet? Of die 10? Weet je, waar zit de discrepantie tussen ambitie en wat we nu kunnen realiseren?
Ik denk dat het gefaseerd tot z'n recht moet komen. En dat ze in eerste instantie kiezen in ieder geval. En het kost al zoveel moeite om nu überhaupt die vergunning te krijgen. En dat hele traject. Ja. Dat ze nu in eerste instantie zeggen, we doen de korte zijde en de lange zijde. En andere aanpassingen. En dan kijken we later wel weer.
Kijk, je hoeft voor mij niet met zwarte pieten te schuiven. Maar als het vanwege een vergunning niet kan, vertel dat gewoon. Weet je, we kunnen niet naar 10 of we kunnen niet naar 8. Want we kunnen de veiligheid niet garanderen. Of we hebben te weinig parkeerplaatsen. Of we hebben dit als probleem om vergunning te krijgen. Vertel dat gewoon, weet je. Laat ons dat weten, want je bent ook trots op dat het gebeurt en dat we straks met meer Almeerders daar kunnen zitten. Dus nou ja, weet je, we zijn het ook wel gewend als er hier in Almere een keer gebouwd wordt en het moet een beetje aangepast worden, toch?
Maar er zit wel haast achter, hè? Die vergunning is nu pas aangevraagd.
Ja, maar dat snap ik. Want nu,
ja, vertel.
Want je moet het ijzer smeden als het heet is. Ik snap, John, dat er haast achter zit. Die wil natuurlijk zo snel mogelijk, wat is het, 2000 keer 20 euro... Ja,
maar er komt nu toch ook een soort van spoedprocedure?
Ja, nou ja, en dat kan ook in Nederland. Hè. Dat heb ik de vorige keer ook aangegeven. Je vraagt de vergunning aan. Nou ja, dan kun je in een versneld traject terechtkomen. Ja. Zodat je al kunt beginnen tijdens de procedure. Dan moet je wel zeker weten dat er geen ernstige bezwaarmakers om je heen zitten. Ja. En dan kun je een heel eind komen. Maar weet je, daar hoeven wij de Kronenberggroep, de eigenaar van het stadion en van de voetbalclub, helemaal niks over uit te leggen. Want die doet dit dagelijks.
Ja.
Dit is zijn professionele werk. Daarin speelt hij Champions League in Nederland, in Europees en op wereldwijd niveau. Dus die hoeven wij niet uit te leggen hoe het werkt met een vergunning.
Ja, ja. Maar goed, het gaat dus naar 6.000. De capaciteit gaat naar 6.000. Zie jij dit als een tussenoplossing? Of denk je dat ze misschien wel, dat kan natuurlijk ook, na die 6.000 over een aantal jaren misschien toch weer naar die andere locatie gaan, elders in de stad, en een groter, moderne stadion gaan bouwen. Dat kan natuurlijk ook.
Kijk, en nou daag je me uit om over dingen te praten waar ik jammer vind dat ze er niet bij zitten. Ja. Ik denk dat gaat gebeuren. Kijk, ik denk dat dit
een tussenoplossing
is voor 2, 3, 4 jaar.
Ja. En dan hoeft het ook niet per se naar 8.000.
En dan hoef je het ook niet permanent te bouwen. Weet je, dan doe je het op een semi-permanente manier. En dan kun je straks altijd nog zeggen, we verplaatsen de boel. Want ik denk, nou ja, daar hebben we het al eerder over gehad, dat de plannen van de stad zijn dat uiteindelijk naar een andere plek moet.
Ja, ja. Wat is jouw favoriete plek daarvoor? Er zijn er wel een aantal, hè?
Er zijn al 2 gereserveerd. Dat is ofwel bij het Floriade-terrein, tussen bij de McDonald's staat. Dat is volgens mij een mooie plek. Precies langs de A6, tussen Haven en Almere Stad, langs Hortus.
In het kasteel bedoel je dat?
Nee, aan de andere kant van de weg, aan deze kant van de weg.
Want dat Floriade-terrein ligt er heel troosteloos bij, hè?
En dat gebied daarnaast, waar vroeger onderweg was, nou ja, daar kan prima. En daar heb je ruimte genoeg om wat te doen. Maar mijn meest favoriete plek is naast het topsportcentrum en het zwembad.
Ja, weet dan je, heb je alles.
In het Olympiakwartier, daarna heb je al. Dus weet je,
dat waren de meest originele plannen waren dat in het begin van de eeuw. Hè? Die waren wel een beetje groots.
Die waren in ieder
geval. Met een renbaan er ook nog bij?
Ja, dat hoeft van mij dan niet. Ja. Maar
megalomaan werd het genoemd destijds.
Zeker, en dat was het misschien ook wel. Ja. Een beetje te snel voor de stad. En tegenwoordig wordt er meer gekeken naar van hoe kunnen we met de stad meegroeien vanuit de bestaande stad. En we hoeven hier niet alles in één keer neer te plempen. En dan achteraf te kiezen van was het goed of was het niet goed. Nee, we gaan voor kwaliteit als stad. Dus ik vind ook dat je de oorspronkelijke plannen, hè, de meer kernige stad met een groene basisstructuur en van daaruit gaat bouwen, niet uit het oog moet verliezen.
Nee. Paul, Jammer Stadion, die ben jij natuurlijk onlangs ook wel een keer geweest. Goed dat het gaat uitbreiden. Wat is jouw indruk van het huidige Jammer Stadion? Te klein?
Nu is het te klein, denk ik. Maar goed, wat ik heb gezien qua hoe ze het hebben opgebouwd van dat ik er was en nu, is het wel echt enorm, ziet het er enorm goed uit wat John Best voor elkaar heeft gekregen. Dus dat echt mijn complimenten daarvoor. Alleen nu denk ik van dat het best wel veel animo is natuurlijk. Ja. Dus nu moet je doorpakken.
Ja, moet eigenlijk een beetje. Wat is de capaciteit van het Mannenmakerstadion, RKC? Van 8 of zo? 8 of 10?
Zal het zijn. Ja. Maar daar moet je naartoe. Weet je, als je weet je, en van daaruit moet je ook nog verder kunnen bouwen. Weet je, kijk, ik vind het Willem II Stadion, dat is een mooi stadion. Weet je, en we zijn net zo groot als Tilburg bijna, dus daar moet je naartoe willen.
Jawel, maar nu Willem II is wel een hele grote club hoor, vergis je niet. Ook qua
aanhouding. Maar daar hadden we het vorige week ook wel over. Heerenveen begon ook heel klein. En moet je kijken wat daar nu staat. Hè? Ja, Abelens,
het zit ook niet elke week vol.
Nee. Nee, het is wel echt
Willem II zit ook niet elke week vol. Maar ik denk wel dat je daar naartoe kunt groeien, hoor.
Ja. Nou, genoeg over het stadion. Gaan we even terug naar eerste paasdag. Inderdaad, Almere leek die wedstrijd te gaan winnen. Maar diep in de extra tijd bracht Volendam invaller Robert Muren alsnog de 1-1 gelijkmaker op het bord in het Jammerstadion. En dat was ook voor Alex Pastoor een dompertje.
Ja, dat is natuurlijk een teleurstelling. Ik bedoel, je hebt vrijwel de hele wedstrijd het gevoel dat je hem naar je toe gaat trekken. Dat moest ook. Ik vond dat we beter waren. En als er dan gelijkmaker komt, dan is dat al teleurstellend. Maar zeker als het in zo'n slotfase gebeurt. Met name na die 1-0 hebben we diverse mogelijkheden om het beter uit te spelen. Waardoor je door tot grotere kansen komt. Ja, dat is ons niet gelukt. En ik denk ook dat dat precies de reden is dat je dan niet scoort. Dat je je achteraan ook geen foutjes meer kan permitteren. Nou, dat foutje werd gemaakt. Dus had die bal er nog niet in. Ik bedoel, Robert Muren heeft dat ook netjes afgestraft. Maar het is wel zo dat op het moment dat je niet op een grotere voorsprong komt, dan kan je ook geen fouten permitteren. Nou, en je hebt gezien waar dat toe heeft geleid.
Paul, jij hebt die wedstrijd gezien. Zag je dit een beetje aankomen, dat dit uiteindelijk ging gebeuren? Of dacht je eigenlijk ook wel van, nou, Almere gaat deze drie punten gewoon pakken?
Nou, gezien de eerste helft ging het eigenlijk wel gelijk op. Alleen de tweede helft heb ik niet helemaal gezien, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is gewoon heel erg zuur dat je hem gewoon op het laatste moment met een individuele fout weggeeft, weet je wel. En dat is dan, dat is gewoon zo zuur. Want die punten had je gewoon super hard nodig.
Ja, wat vond je eigenlijk van FC Volendam? Want die hadden wel een ander speelsysteem. Op verzoek van de spelersgroep, hè, hadden ze gezegd van die speelden in het eerder stadium altijd met drie achterop. Maar nu iets aanvallender. Wat vond je van Volendam, de hekkensluiter?
Ja, ik vind het sowieso. Ik heb ze dit seizoen niet heel vaak zien voetballen. Maar wat ik heb gezien afgelopen zondag. Hele jonge ploeg, weinig ervaring. En missen gewoon wel echt de power om in de eredivisie te blijven. En ik denk ook, ben ook bang dat ze er wel uitgaan.
Ja, want heb jij nog iets met die club?
Niet echt superveel. Ik kijk bijvoorbeeld Willem II of RKC. Die regelen heel veel reunies, zeg maar, op de club. Dus dan word je uitgenodigd voor een wedstrijd te komen kijken. Maar Volendam die doet dat niet, waardoor dat toch allemaal een beetje verwatert, het contact. Dus echt heel veel heb ik niet met die club.
Nee. Je hebt ooit nog een keer als speler van Almere City daar een hele mooie goal gemaakt, hè? Toen jullie daar uitwonnen. Of weet je het niet meer?
Met Almere City?
Ja.
Ja, dat,
nou, volgens mij was dat het
schot vanaf de zijkant.
Nee, volgens mij was dat het seizoen dat jullie voor het eerst de play-offs bereikten.
Maar dat,
volgens mij maakte jij toen de winnende of zo.
Klopt. Ik scoorde toen. Nee, ik weet het niet meer. Maar
aan de dijk.
die goal die zal ik ook niet snel vergeten. Want daar zit een heel bizar verhaal achter.
Nou,
ik weet niet of jullie John Troost nog kennen.
Jazeker.
Wat is het? Een medium? Hij,
oh, die, ja.
Ja, ja. Hij kan mensen genezen. Zegt hij dan. Ja. Hè? Maar die kwam ik dan toevallig. Op donderdagavond was ik in de stad. En ik kwam hem tegen. En ik zat bij de Baron hier op de Grote Markt.
Ik was even aan het indrinken.
Even aan het indrinken voor een wedstrijd. Dat kon toen allemaal, weet je wel. Maar die John Troost, die zat dus een tafeltje naast mij. Zat hij in zijn eentje daar. Nou, op een gegeven moment kwam hij bij ons staan. En toen hoorde hij dus dat ik op de een of andere manier kwam hij erachter dat ik voetbalde. En hij zegt, wacht, weet je... En toen pakte hij me even apart ging hij wat geks doen. Hij zegt, jij gaat morgen scoren. Ik zeg, ik ben linksback. Ik scoor eigenlijk bijna nooit, weet je wel. Hij zegt, geloof mij nou maar, jij gaat morgen scoren.
En wat deed hij dan bij jou?
Nou, hij legde zijn hand zo op mijn knieën, weet je wel. En hij begon helemaal zo te trillen, weet je. Maar ik nam het eigenlijk helemaal niet serieus, weet je. Ik denk, ik ben zo nuchter als maar zijn kan. Vervolgens scoor ik gewoon. Hè. En ik dacht van, en je ziet mij ook toen ik scoorde, zie je mij zo'n gebaar maken van, what the fuck, hij zei eigenlijk geen score. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon toeval zijn geweest. Maar goed,
nee.
Het was wel een mooi verhaal.
Toen heb je hem wekelijks gebeld, neem ik aan. Van, wat gaan we doen?
Maar het schijnt dat hij wel echt bij Anderlecht heeft hij toen echt veel spelers geholpen. Hè. En op de manier van visualiseren en zo. Dus daar heeft hij toen wel met John van der Brom. Of zeg ik dat goed, John van der Brom?
Ja, die is daar trainer
AZ
geweest.
Ja, ging toen naar AZ. Daar heeft hij wel het kampioenschap mee behaald toen destijds. Dus wel een hele interessante man. Ik vond het wel grappig.
Ja, nou, een mooi verhaal. Als je,
Zeker een mooi verhaal. Goed dat hij gescoord heeft, Paul. He? Dat waren nog mooie tijden.
Ik zou me dan gewoon wekelijks laten instralen door de...
Ja, nou, en dan werkt het dus niet meer. Hè? Weet je? En dat is natuurlijk wel het grappige aan dat soort verhalen. En ook met psychologen erbij. En weet je, op het moment dat je echt rare dingen gaat vragen en dat je probeert te sturen, dan blijkt dat soort... Ja, pseudo of echte wetenschap, dat blijkt heel moeilijk te zijn in de sport in zijn algemeenheid. Ja. En dat is wel interessant, van waar zit dat kantelpunt dan?
Er wordt heel veel gewerkt, hè? Dat visualiseren, ja. Dat doet Louis van Gaal bijvoorbeeld ook. Hè? Dat is helemaal in. Ja.
Maar hij kwam toen ook een tijdje weer bij Almere, kwam hij dan ook langs, want dan probeerde hij met Fred Grim contact te houden. En toen, ik weet nog, dat we ook met Agil Etemadi en... Tim de Chauffeur zaten we bij de Anno toen. Mm-hmm. Toen was hij er ook. En toen ging Tim de Chauffeur, die had last van zijn knieën. Toen ging hij naar boven bij Anno. En toen ging John Troost ging zijn knieën soort van instralen, weet je wel. Ja, dat is toch wel bijzonder.
Ja, dat zijn wel leuke dingen om te onthouden. Zo
maar Tim had alleen maar meer last.
Ja, later had hij nog een zware kruisband. Dus. Dat is wel leuk. Ja. Hey, Jeroen, nog even terug naar die wedstrijd van zondag. Tweede helft. Was wel interessant. In eerste instantie moet Almere eigenlijk direct naar rust op voorsprong komen. Naar het schot van Kathleen. Die rebound die Robinet niet binnenwerkt.
Ja, kan gebeuren. Maar ze hadden de wedstrijd daarvoor al op slot moeten gooien.
Ja, in de eerste helft met Kathleen.
Ja, en die goal die afgekeurd werd. Dat is nog steeds...
Ik kon het ook niet geloven eigenlijk.
Ik kon het ook niet zien vanuit mijn positie, moet ik eerlijk zien. Dus ik was s'avonds thuis kletsnat naar die regenbuien. En ik zag het op Studio Sport.
Schitterende goal van Hansen.
Dat was toch geen buitenspel?
Dat was geen buitenspel.
Nee, dat zag je op de VAR ook. Dus ik denk van, wat heeft die VAR-man dan gedaan? En waarom heeft die scheidsrechter...
Ik heb nergens bewijs gezien.
Niet even gekeken. Dus dat vind ik wel heel jammer.
Want het was een beauty.
In dit geval. En hij had gewoon goedgekeurd moeten worden. En die lijnrechter, die vlacht, die zit er dus naast. Nou, dat kan gebeuren. De VAR kijkt ernaar en die zit er ook naast. Ja. En dat vind ik opmerkelijk.
Ja. Ja, maar dan heb je dus geen bewijs. En dan gaan ze vanuit dat de grensrechter pakken ze dan als... Ja, dat is dan dat die grens had door moeten laten gaan.
Ja, maar het is de omgekeerde bewijslast, toch?
Ja. Hij kan,
wat dat betreft, het zit niet echt mee met de arbitrage de afgelopen week. Eerst met die rode kaart, met die goal tegen Utrecht, nu dit weer.
Ja, dat zit niet mee. Nee, maar goed, daarbuitenom, ik vond Almere veel sterker. Kwalitatief ook veel sterker, volwassener.
Tot na een uur ongeveer.
Alleen, op een gegeven moment ging Volendam het spel maken. En dan zie je waar Almere moeite mee heeft. Ik had het daarna, die ken je ook nog wel, met André Kemper over. Oudspits van onder meer IJsselmeervogels. En ook bij Haarlem gespeeld. Nederlands kampioen geworden met IJsselmeervogels. Ja. Almere kan het spel niet maken. Als ze echt daadwerkelijk het spel moeten maken. Hè, dus niet de lange bal, niet vanuit de tweede bal gaan voetballen. Maar echt van achteruit gecontroleerd de combinatie moeten opzoeken. Dan houdt het rond de middenlijn net daarna... Houd het op die 75%. Dus die laatste twee passes en van daaruit gaan voetballen en mensen vrij spelen. Ja, dat lukt ze niet.
Nee. En dat zag je met name in de eerste helft. En wel voortdurend rond de 16, maar die eindpas...
En ook de tweede helft zag je dat goed. Want Volendam kon daardoor het spel overnemen. En ik vond dat die 1-1 dus in de lucht hing op dat moment.
Ja, nou zeker na een uur. Ja. Tia Radlinger, geweldige reflex op die kopbal. Hè?
Twee goede reddingen. Ja. Ja,
weet je. Hij zat er ook een keertje goed naast.
Ja, dat kan ook. Weet je, maar dus het hing wel een beetje in de lucht. Dus ik hoopte dan van, dat Volendam dat gaat strijden.
Dat viel je eigenlijk een beetje tegen, Almere City?
Ja, het viel me tegen. Weet je,
ze niet het spel konden maken.
Nou ja, dat ze en niet het spel konden maken en er dan ook niet voor kiezen om met een lange bal de 16 in te gooien en te hopen dat die tweede bal goed valt. En van daaruit, wat Almere normaal wel goed kan, vanuit die tweede bal snel schakelen en vooruit te komen. Maar dat miste
je ook.
Niet. Ja, er werd geen lange man voor in gebruikt. Maar als je dan op zoek bent naar die tweede goal... Ja, dan moet je lengte voor hem brengen. Maar, en zorgen dat je een aanspeelpunt hebt.
Ja, maar op 0-0 was Volendam een aantal keer gevaarlijk. Dan denk je, Paul, het gaat nog best wel een hele lastige laatste 25 minuten worden. Maar dan die vrije trap van Koopmeiners. De goal van Adi Nalic, Bosnisch International. Die zat er wel lekker in, hè?
Dat was een prachtige, prachtige goal. En een prachtige bal ook van Koopmeiners.
Ja, en het oogcontact was...
Maar dat hij hem dan ook pan klaar legt op dat bolletje van hem. Ja, dat is echt knap. Echt een mooie goal.
Jeroen, die Bosniër, die Adi Nalic, overgekomen van Hammarby uit Zweden. Die wordt nog een beetje voorzichtig gebracht. af en toe invalbeurtje, maar die laat af en toe wel zijn klasse zien, hè?
Ja, die liet afgelopen week maakte hij een solo dat ik denk, nou, hij weet in ieder geval hoe hij de bal aan zijn voet moet houden. Dat is wel duidelijk. Zo pingelen, dat kunnen we niet veel. En zeker niet op die snelheid. Dat was mij wel duidelijk. Dus hij kan wel wat, dat is duidelijk.
Ja, en die maakte dus die fraaie 1-0. En daarna leek eigenlijk Volendam een beetje het verzet gebroken. En verzuimt Almere eigenlijk gewoon uit te lopen, toch? Met ook nog die kans voor Peña en een goede countermogelijkheid.
Kijk, en op dat moment was het dus sterk van Volendam door te denken, oké, wat gaat Almere nu doen? En Almere deed niks. Weet je, die gingen en niet opportunistisch voetballen en kwamen er niet doorheen. Dus Volendam nam het heft over. Wat logisch is, want als je tegenstander niks doet, dan heb je de bal en kun je lekker gaan voetballen. Ja. En dat was op dat moment het verkeerde. Nou ja, ik denk dat Alex op dat moment, de trainer op dat moment, iets opportunistischer had moeten gaan voor die 2-0 in plaats van laten we die 1-0 proberen tegen te houden.
Ja. Nou, die leek over de streep getrokken te worden, maar die viel uiteindelijk toch. Invaller Robert Muren, het is volgens mij al zijn 13e doelpunt tegen Almere City in zijn carrière. Dus die scoort eigenlijk altijd. Ja. Ook nog vreemd dat ze hem zo laat brachten eigenlijk, die Robert Muren.
Ja, dat blijft een gevaarlijke speler. Ik weet nog dat ik een keer op hem stond. Toen speelde hij bij AZ. En na de hele wedstrijd hebben we eigenlijk lopen ouwe hoeren. En dan denk je, ja, ik heb hem, weet je wel. En dan opeens komt er een voorzet en dan kruipt hij ervoor. Het is echt
dit
een,
ook. Dit ook. Ja. Een foute stuitbal. En die wordt verkeerd ingeschat door die laatste man.
Ja,
en hij prikt hem erin.
Jij als oud-verdediger, wat ging er mis? Die lezing van Jeroen, die klopt ongeveer?
Bij die goal?
Ja,
Die stapte in. Die stapt in, waarom weet ik niet. Maar ja, die moet daar gewoon niet instappen. Zo simpel is het.
Ja. Duur foutje.
Ja, heel duur.
Heel duur foutje, maar die moet gewoon voor die bal gaan. Kijk, en we hebben het nu een paar keer gezegd, hè. En het gemak, waar toch wel ook binnen het team wat je zag, in ieder geval wat het uitstraalde, we zijn er nog niet, hè.
Nee.
Kijk, ik weet het wel, we hebben nu 3 puntjes gehaald en een puntje thuis Volendam is meer dan niet. Maar dit zijn wel wedstrijden waar je eigenlijk 3 punten had moeten halen om jezelf veilig te spelen.
Dan was je op 33 gekomen.
En ik ben liever volgende week veilig dan de laatste wedstrijd.
Ja, maar die laatste, je hebt nog best wel een pittig programma. Je moet nog naar Twente uit, je moet nog naar Ajax uit, je krijgt Heerenveen nog thuis.
Daarom.
Allemaal niet heel makkelijk.
Je bent er nog niet, weet je. Kijk, de knikkers worden deze maand pas verdeeld.
Ja.
Nou, maar Excelsior heeft ook een heel zwaar programma, hè?
Ja. Ja, die moeten volgens mij deze midweek tegen PSV alweer, geloof ik. Diep in de extra tijd ging het dus mis. Er was een behoorlijke opdoffer eigenlijk voor Almere. Luister maar even naar Peer Koopmeiners. Toch wel een beetje de man van de wedstrijd.
Oh ja, heel zuur. Ik weet niet of het natuurlijk is even tikkie, maar het is vooral heel zuur. Helemaal omdat je roept een beetje over jezelf af en het is gewoon je eigen fout. Ik bedoel, het had niks te maken met het feit of zij nou heel veel kansen creëerden of wat dan ook. En dat je er tegenaan zat. We moeten dit gewoon over de streep trekken, dus ik neem het vooral zelf kwalijk. Ja,
wat ging er mis bij die goal?
Ja, het zijn allemaal vaak een samenloop van omstandigheden natuurlijk. We moeten iets meer duel maken bij die eerste kopbal en dan weet je als achterste linie dat je lopers in de gaten moet houden en wat dan ook. En dan is het gewoon alle hens aan dek om die bal weg te schieten. Het maakt niet uit waarheen als hij maar niet door het midden gaat. En je weet ook dat Muren zo'n spits is, dus hij doet het uiteindelijk ook goed. Maar dan staan we gewoon niet goed.
Paul, dit was al de 4e wedstrijd op rij dat Almere voorstond. En uiteindelijk de voorsprong niet over de streep wist te trekken. 4e gelijke spel op rij. Is dat zorgelijk?
Nee, zorgelijk. Ik zei het begin van het seizoen, zat ik hier ook bij de podcast, dat ik had Almere City volgens mij 1 of 2 wedstrijden gespeeld. En toen zei ik al, je gaat dit soort foutjes maken als debutant in de Eredivisie. En die foutjes moet je voorkomen, want dat wordt keihard afgestraft. Maar desondanks vind ik dat Almere zich goed handhaaft in de Eredivisie, moet ik zeggen.
Ja, het verschil met plek 16, waar je degradatie play-offs moet spelen. Dus op dit moment Excelsior, hè? Is 9 punten met nog 7 wedstrijden te spelen. Ja, zie jij nog problemen?
7 keer 3 is 21 punten zijn dat er drie, jongens.
Ja,
alles kan. En ik weet wel, Excelsior en ook Volendam en ook RKC en PEC staat er nog tussen. Ik geloof het pas als het zover is.
Ja. Maar goed, het moet dus gebeuren.
Het wordt spannend. Ik hoop het echt van harte dat Almere erin blijft. Dat zou goed zijn voor de club en voor de stad natuurlijk. Dus,
en dat hoop ik ook, hoor. Dat hoop ik ook. Maar ik hoop echt niet dat je op een PD-plek komt te staan, promotie degradatie. Want Groningen wil je nu niet tegen spelen. Nee. Roda wil je ook niet tegen spelen.
Maar het verschil is nu 9 punten, hè, met die plek. Ja. Nou ja, er zijn gekkere dingen gebeurd. Sluiten de wedstrijd tegen Volendam even af. Gaan zo over RKC. Ik wilde hem toch nog eventjes die Adi Nalic laten horen. En dan heb ik nog een vraagje daarover.
Yeah, of course, the disappointment is big. I think we had the 3 points to stay here at home, but in the end they scored a goal out of nowhere, and yeah, it's a big disappointment, unfortunately.
What went wrong in the last minutes?
It's hard to say now. Directly after the game, you have to analyze and see. But there was a lot of balls in the air. They came between our defenders in front of the goalkeeper and scored. It's hard to say now. Directly after the game, we will have to take a look at it.
Ja, ze zeiden afgelopen zondag ook al eventjes bij ESPN. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Aan wie doet jullie Nalic denken als je hem zo hoort?
Paul is altijd goed in stemmetjes. Ik heb geen idee.
Nee, als je hoort praten?
Nee, dat was me niet opgevallen.
Ja. Slatan.
Ja. Oké.
Precies dezelfde vergelijking. Precies dezelfde intonatie.
Oké. Okay, ja.
Dat was ook een Bosnië, toch? Slatan. Was ook
en ook uit Zweden.
Oké. Vooruit. Ja. Nou ja, en die solo, die slalom, die leed er in de verte ook een beetje op.
Heel veel.
We kunnen allemaal wel wat zoeken.
Nou, ja, dus misschien dat die voetbalskills ook wel een beetje.
Ja, nou, laat maar gebeuren. Ja.
De stem is in ieder geval hetzelfde. Ja. Nog heel even tussendoor. Het is net 1 april geweest. En dan moeten clubs altijd even aan spelers met aflopende contacten laten weten of ze wel of niet de opties gaan lichten bijvoorbeeld. Opties zijn gelicht van Hamdi Akuyobi, Joey Jacobs en Matuar. Peña, Pascu, Esaias, Danny Post, Corijn, Van La Parra en Damien Verbrugge moeten voorlopig nog even in de wachtkamer. Zaten daar nog verrassingen bij voor jou?
Nee.
Helemaal niet?
Nee, want je moet ten eerste nog even afwachten wat er gebeurt de rest van dit seizoen. En we hebben zoveel jongens op de huurlijst staan en jongens waarvan je denkt van nou, moeten we die behouden?
Maar die gaan allemaal terug, die huurlen.
Ja, nou, dus moet je een heel nieuw team bouwen. Zo simpel is het.
Van La Parra dan? Dat was toch wel een toevoeging.
Ja, maar die zit op de bank.
Ja, ook niet altijd. Speelt
heel vaak.
Maar ja,
dus die is ook 33.
Maar ja, vorig jaar kreeg hij ook.
En die kan eigenlijk, hij is er nou ook niet bij, maar dat weet hij zelf ook al. Hij kan eigenlijk ook alleen maar met 3 spitsen.
Vorig jaar was Van La Parra, kreeg hij ook niet in eerste instantie gelijk een nieuw contract. En mocht hij om zich heen gaan kijken, maar uiteindelijk is hij toch gebleven.
Kijk, en dat is natuurlijk
stond hij er wel de eerste training.
Kijk, en dat is natuurlijk ook, en hij stond er ook de eerste 2 wedstrijden. Liet hij zich in ieder geval gelden. Maar dat is natuurlijk ook het spel op dit moment. Hè? En dat weet Paul ook beter. Want die heeft dat meegemaakt. Je krijgt een contract voorgelegd. Dan ga je zeggen, nou, daar ga ik niet voor tekenen. Nou, dan krijg je nog een keer een contract voorgelegd. Nu praten we ergens over. En in juni ben je eruit. Als er geen nieuwe Paul Kwast op de bank komt. Of in het veld komt. En dat speelt natuurlijk ook mee. En dat spel gebeurt nu ook. Dus voor mij was het geen verrassing dat de jongens van wie het contract afliep niet direct rechtstreeks verlengd wordt. Want in die positie zit Almere ook helemaal
niet. Maar ook niet zo'n jongen als Damien van Brugge. Vorig jaar nog aanvoerder.
Ja, maar weet je,
Almeerse jongen.
Ja, en we zaten de vorige keer hier met Damien en met de erevoorzitter René ter Borg. Maar ik weet ook hoe het werkt. Als er overmorgen een club komt uit, weet ik veel wat, de tweede Bundesliga. En die zeggen tegen Damien, hier heb je 500.000 voor een seizoen. Dan gaat Damien die kant op. En daar geef ik hem gelijk in.
Ja. Paul, is dat een dingetje voor een profvoetballer, die 1 april grens? Wij maken dan altijd keurig onze berichtjes. Hè, van hebben een formele ontslagbrief, noemen we dat geloof ik. Is dat een dingetje dat speelt, die 1 april grens in het betaalde voetbal voor jullie?
Het is wel een dingetje, maar vooral als je in de wacht wordt gezet is het vervelend. Want je wil als speler wil je gewoon zekerheid. Je wil weten waar je aan toe bent. En er zijn ook spelers die zoiets hebben van, de transfer deadline is nog zo lang. Ik heb alle geduld van de wereld. Maar ik was wel een speler die wilde gewoon zekerheid.
Ja, maar heb je dan ook, daar heb je ook wel mee te maken gehad, dat je in die onzekerheid werd gelaten in eerste instantie? We gaan voorlopig nog eventjes om ons heen kijken. Nou, en misschien komen we nog bij je terug.
Nou, eigenlijk mijn hele carrière had ik wel die zekerheid. Behalve op het laatste moment bij RKC dat ze me lieten hangen. Dat ze zeiden van, we weten niet of we doorgaan. En daar hoorde ik op het laatste moment dat ze toch niet doorgingen.
Ja, en wanneer was dat dan? Op het laatste moment? Gewoon vlak voordat de voorbereiding begon of zo?
Nee. Dat was wel...
Einde seizoen.
Einde seizoen, ja. Ja, een datum durf ik nu niet te zeggen, maar het was ergens in mei.
Ja, maar het heeft natuurlijk ook te maken met wie wordt de trainer volgend jaar. En dat is natuurlijk ook nog altijd niet bekend.
Ik durf nu de uitdaging en de uitspraak wel aan dat Alex Pastoor niet gaat verlengen.
Dat Want? Durf, nou ja, waar baseer je dat op? Vertel eens.
Punt 1, op de manier waarop hij op dit moment langs het veld staat. Ik vind hem niet meer zo fel reageren en zo opportunistisch reageren in zijn coaching richting de spelers toe. Dus het lijkt alsof er een soort gelatenheid over hem heen is gekomen. En ze hebben een datum afgesproken.
Ja.
En die datum
een deadline eigenlijk.
Een deadline hebben we afgesproken. En dat doe je niet als je weet wat er gaat gebeuren. En dan doe je dat omdat je verder wil bouwen. En op het moment dat je verder wil bouwen, wil je duidelijkheid hebben. Zoals Paul ook zegt. En die zekerheid die moet Alex op dit moment geven. En als die zekerheid er al was, had je geen deadline hoeven afspreken.
Ja, dus in de week van de bekerfinale wil Almere City in ieder geval duidelijkheid. Nou, ik heb ook wel het idee dat John Best ook al weet welke richting het op gaat.
Daarom. En dat is logisch, weet je. Want je hebt dan nog maar 2-3 maanden de tijd om weer opnieuw. En neem die lijst maar eens door van alle spelers die vertrekken en die er nog blijven. En dan is die selectie niet meer zo groot.
Maar jij ziet dus een verandering in de attitude van Pastoor langs de lijn.
Ja.
Oké. Okay.
Ja, dat viel mij op.
Jij zit er heel dicht achter.
Ja, het viel mij op. Hij is niet meer zo gretig, zo eager. Als er een foutje gemaakt wordt, dan vloog hij normaal bijna bij wijze van spreken tegen het plafond. Om te herstellen of te coachen of duidelijk spelers in positie te brengen. Wij zaten naast elkaar. We misten een beetje die intrinsieke motivatie van het heilige vuur. Van elke wedstrijd moeten. Dit is een finale. Wij moeten punt voor punt sprokkelen. Ja. Wij zijn er nog niet.
Ben benieuwd of jouw woorden gaan uitkomen.
Het lijkt erop dat Almere staat er goed voor. Dat, dan denk ik van ja, als Alex Pastoor zijn, heb je dan echt goed gedaan.
Kan het bijna niet beter doen. Ben je gepromoveerd en je hebt je gewoon gehandhaafd.
Precies.
Maar dat staat buiten kijf. Dat plein mag Alex Pastoorplein blijven noemen. Weet je wat hij heeft gepresteerd? Buiten kijf, 100%.
En dan is hij hier 2,5 jaar geweest. Hè? Want hij nam het destijds over van Gert-Jan Verbeek, die de laan werd uitgestuurd. Hoe zit dat met een houdbaarheidsdatum van een trainer voor profvoetballers, Paul? Als iemand 2,5 jaar al voor de groep staat, is die houdbaarheidsdatum dan verstreken? Of ligt dat maar net aan hoe lang die spelers natuurlijk in de selectie zitten?
Ja, dat ligt per team is dat anders. Per ploeg, per groep is dat anders. Want de ene groep gaat er beter mee om dan de andere. Als je veel spelers hebt die gewoon vertrouwen in hem hebben, ja, dan moet je hem gewoon aanhouden. Maar als er veel spelers zijn die geen vertrouwen in hem hebben, ja, dan krijg je die energie niet meer uit de groep. En dan gaat het fout. En de ene trainer heeft een langere houdbaarheidsdatum dan de ander. En dat gaat natuurlijk ook gepaard met resultaten.
Ja, sommige trainers hebben hele korte houdbaarheidsdatum. Dat heb jij nog wel meegemaakt in Almere met Stekelenburg.
Stekelenburg, ja. Ja.
Ja, dat zijn van die
dingen. Geen lang leven beschoren.
Dat zagen wij na de eerste training al. Wij zagen al dat er dingen gebeurden waarvan je denkt van nou, dat gaat dit team niet accepteren.
Ja.
Je ziet het ook bij de standaardvoorbeelden zijn altijd Ferguson en Foppe de Haan. En Louis van Gaal en noem het allemaal maar op, die een langere periode bij een club waren. En vanuit een technisch hart en wat voor termen ze er ook allemaal aan geven. Het vertrouwen wat een spelersgroep in je heeft en wat je terugbetaalt, dat is cruciaal daarin.
En die kunnen dan gaan muiten eventueel.
Nou ja, en dat hebben we bij Almere City ook al meegemaakt. Weet je, dat hebben we ook al mee. De spelers bepalen dat uiteindelijk toch, want die gaan naar de directeur toe of die gaan naar de die zijn toch uiteindelijk het kapitaal wat en op het veld staat en wat de prestaties moet leveren.
Ja. Nou, we naderen al bijna het einde van de podcast, maar komen we wel eventjes op de wedstrijd als laatste van komende donderdag 8:00, RKC Waalwijk tegen Almere City. Paul, jij hebt net uitgebreid met Etienne Fase gesproken. Hoe staat de RKC ervoor en wat verwachten ze van Almere City?
Almere City, ze verwachten een stugge ploeg die de bus eigenlijk parkeren, hè, die gewoon weinig goals weggeven. Maar daarentegen zit RKC wel in een goede flow. Ze hebben veel vertrouwen uit de laatste wedstrijden gehaald. En Etienne verwacht wel dat ze gaan winnen. En ik vind het moeilijk om een oordeel te vellen. Maar ik denk thuis, ik kan eigenlijk alle kanten op. Laten we zeggen, gelijkspel. Zit ik veilig.
Jeroen?
Ja, ik denk dat Almere gaat verliezen. Als ze die knop niet omzetten, als ze niet weer die begeistering, zoals ze
er moet een schepje bovenop.
Er moet een schepje bovenop. We zijn nog niet veilig.
Nee.
En kijk, het spel wat we speelden, en we hebben net een deel meegekregen van het gesprek. mensen kijken echt wel met ontzag naar Almere op dit moment over de manier waarop ze dat deden. En hoe ze dat deden, dat zag ik afgelopen zondag niet terug. Nee. En dat vind ik jammer.
Paul, is RKC van al jouw clubs de club die je het meest lief hebt eigenlijk?
Dat is mijn laatste ex, zeg maar. Dus daar heb je de meeste herinneringen bij. En de
mooiste herinneringen, denk ik ook. Ja, die krankzinnige promotie.
Ja, klopt.
En het feest daarna.
Ja, het feest op het plein. Ja, dat waren gewoon hele, hele mooie herinneringen. En ik heb nog nauw contact met RKC. Ik kom daar redelijk vaak.
Hoeveel jongens van het huidige RKC... Heb jij nog mee samengespeeld? Gaat heel snel, denk ik.
Dat gaat heel snel, ja. Mo Allag heeft wel echt heel veel spelers gehaald, zeg maar. Ook uit het buitenland. En ik zit dan nog met Etienne had ik gevoetbald. En Jurien Gari zit daar nog. En ja, volgens mij zal er nog wel een paar zijn. Ja. Okili.
En Michiel Kramer, die is nu even bankzitter. Zat hij er toen al?
Michiel kwam na mij.
Ja, want die zit nu tegenwoordig op de bank, hè? Snap jij dat, Kramer?
Ja, dat snap ik eigenlijk wel. Michiel Kramer, je speelt eigenlijk toch zonder bal met een man minder. Ik vind dat hij echt weinig doet. Alleen hij kan wel scoren. Dat is waar. Hij heeft wel kwaliteit om te scoren.
Ja, want nu krijgt hij David Min, geloof ik.
David Min, dat is gewoon eigenlijk... Ik heb met David Min gevoetbald. Een zeer technische speler, fysiek goed... kan scoren. Ja, is eigenlijk best wel een complete speler. Ik denk dat hij het heel ver kan schoppen.
Okay. Hey, ze hebben heel lang op die plek 16 gestaan. Hè? Daar wil je niet staan, want dan moet je na competitie spelen. Maar ze zijn nu Excelsior gepasseerd. Denk je dat RKC zich rechtstreeks gaat handhaven?
Ik hoop het wel. Het zal nog wel spannend worden. Ze spelen nu dan Almere thuis en dan Volendam uit. Dat moet eigenlijk deze week gaan gebeuren.
Ja, voor dus RKC. De messen zijn geslepen tegen Almere.
Zij kunnen dus 6 punten dichterbij komen. Die spelen met het mes tussen de tanden daar. Ja. Dat geef ik op een briefje.
Ja,
klopt.
Ja, sinds die promotie van jullie zijn ze eigenlijk nooit meer gedegradeerd uit de Eredivisie. Hè? En dat eigenlijk voor zo'n relatief kleine club uit de stad. Dat is toch eigenlijk best wel bijzonder. Hè? Als je kijkt wat er allemaal gedegradeerd en gepromoveerd. Groningen, ADO, Willem II, Emmen, Cambuur, NAC. Maar RKC gewoon steady altijd in... Ja, één seizoen met corona hadden ze mazzel, want toen stonden jullie volgens mij laatste. Alleen toen werd de competitie ongeldig verklaard.
Ja, klopt. Ja.
Anders was je gewoon gedegradeerd.
Dat weet je niet, want de competitie was nog niet over.
Toen stond je 18e.
Niet zingen voordat hij groot heeft gezongen.
Nee, we stonden 18e, maar wij speelden echt wel goed voetbal. Wij waren niet altijd de slechtere partij.
Nee, maar sindsdien eigenlijk gewoon altijd gehandhaafd met Grim en met Oosting. Het is gewoon. Wat is het geheim van RKC?
Nou ja, daar hadden we het voor de podcast ook even over. Er zijn natuurlijk heel veel afgelopen jaren heel veel eredivisie. De eredivisie is veranderd qua clubs. Je hebt gewoon heel veel clubs uit de KKD die erbij zijn gekomen. Als je kijkt naar het rechterrijtje, inderdaad, hè, waar we het net over hadden. Ja. Het rechterrijtje van de Eredivisie kan je omwisselen met het linkerrijtje uit de keukenkampioendivisie.
Ja. Afgelopen 5 jaar inderdaad 15 clubs heen en weer gegaan.
Er zijn heel veel kleine clubs in de Eredivisie eigenlijk nu. Dus dan vallen er meer punten te halen.
Ja. Nou, we gaan ons opmaken voor donderdag. Jij hebt er een zwaar hoofd in dus, Jeroen.
Ja.
Ja.
Nou. S tussen de tanden die kant op.
Ja.
Dus... Klaarmaken moet hij zijn.
Ja. Nou, oké, we gaan het allemaal zien. Dank voor jullie komst, heren. Paul Kwassen, leuk dat je er was. Goeie anekdotes. Jeroen, jij ook weer bedankt. En volgende week gewoon weer een nieuwe podcast. En dan gaan we napraten over de uitwedstrijd. Onder andere dus tegen RKC, maar zondag ook een hele belangrijke tegen de Eagles. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.